Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Bart Kooi en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die de dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze wijkpredikant Willem-Jan de Hek. Het orgel wordt bespeeld door Wieberen Jonkers. De orde van dienst vindt u op de website en is te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5:00 vanmiddag vindt er een evensong plaats in deze kerk. Deze dienst wordt geleid door dominee Hendrik Mostert uit Amersfoort. De bloemengroet. U ziet ze al aan mijn rechterhand staan. We geven de bloemen ter felicitatie aan mevrouw A. Blok Beukers. Zij was afgelopen week jarig. Ook geven we de bloemen ter felicitatie aan Ridine Cornelia, die enkele maanden geleden een nieuw huis heeft gevonden in Utrecht. Zingen na de dienst. Na deze dienst willen we graag met gemeenteleden zingen rond de piano in het Zuiderkoor links achter mij. Er wordt gezorgd voor een blad met teksten, zodat iedereen mee kan zingen. We starten een kwartier na afloop van de dienst. Morgen op 11 augustus is er weer een gebedskring van 8:00 tot 9:00 s'avonds. Van harte welkom om mee te doen. We verzamelen bij de achteringang van de kerk bij de huisjes. Utrechtse orgelzomer. Op donderdagavond 14 augustus wordt in de Jacobikerk een orgelconcert gegeven door Peter Eilander, dirigent en organist in de Ebenhaezer gemeente in Apeldoorn. Het concert begint om 8:00. De toegangsprijs is €10. Meer informatie over de serie vindt u in de nieuwsbrief en op de flyer bij de infobalie. Na afloop van deze dienst is er koffie, thee en limonade. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. Als u nieuw bent in deze gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens aan bij de tafel met de banner die speciaal voor nieuwe ontmoetingen is ingericht. Na afloop van de dienst is er in het Zuiderkoor gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit het nieuwe liedboek 280... 5 coupletten, de vreugde voert ons naar dit huis.
Thank you.
Met die woorden zijn we eigenlijk al bij de psalm die vanmorgen centraal staat. Psalm 46 gaat over een vaste burcht, een plek waar God woont. Een veilige schuilplaats, wie hier schuilen. Daarom zijn we in de kerk, om te schuilen bij God. Ook om richting te krijgen voor ons leven. En we luisteren vanmorgen naar woorden uit Exodus 20, de 10 geboden die God gaf aan Mozes, aan Israël, aan ons. Woorden van leven, richting voor ons leven. En daarna zingen we uit Gezang 48, vers 1 en 2. En God sprak deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden, maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer. Vereer ze niet, want ik, de Heere, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag, gewijd aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw dienaren, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heere de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heere uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op de vrouw of de man van een ander. Op zijn dienaren, op zijn vee, of op wat hem ook maar toebehoort. En toen eeuwen later aan Jezus werd gevraagd wat nu het grootste gebod van al deze geboden was, gaf hij het volgende antwoord: Heb de Heere, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf. Deze 2 geboden omvatten de hele wet en de profeten. Tot zover. Laten we bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u dat we niet zomaar hoeven te dolen door deze wereld. Maar dat we u mogen vragen om ons thuis te brengen. De plek waar we horen, waarvoor u ons geschapen hebt. We bidden dat we een schuilplaats mogen vinden in deze wereld. Een schuilplaats bij u. Wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, wat ons ook bezighoudt. En hoe de wereld om ons heen ook schudt en beweegt en beeft. We bidden dat u zelf richting geeft aan ons leven. En we danken u voor uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons voorgaat. En dat we, als we naar hem kijken, we u mogen zien. En uw belofte van heling en vernieuwing. We bidden u, bekeer ons. Breng ons achter u aan, steeds opnieuw. Behoed ons voor misleiding. Geef ons uw geest. Uw geest die tot ons spreken wil, in ons hart wil werken. We danken u voor deze plaats, waar al eeuwenlang het evangelie klinkt. Dit huis slijt met ons, en de tijd zeker. Maar uw woord blijft eeuwig. We bidden u dat we ons daar steeds weer aan mogen toevertrouwen. En dat u zo een schuilplaats voor ons bent. Dat we bij u veilig mogen zijn en dat u tegelijkertijd in ons hart werkt en ons weer de week inbrengt met een vernieuwd gemoed. Geef dat aan ons hier in de kerk. Geef dat aan een ieder die op afstand met ons verbonden is. Woon door uw geest in dit huis en zegen ons door Jezus Christus, onze Heer, die met u en de Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. De kinderen in de kerk mogen naar voren komen. Jullie mogen straks naar de kindernevendienst. Groep 1 tot en met 4 zit bij elkaar en groep 5 tot en met 8. Maar dat zal wel duidelijk worden. Fijn dat jullie er zijn, zo midden in de zomervakantie. Een heleboel van jullie vriendjes en vriendinnetjes van de kindernevendienst zijn er niet. Die zijn op vakantie en jullie zijn misschien ook wel op vakantie geweest. Of je gaat nog, of je blijft in Nederland om leuke dingen te doen. In ieder geval hoef je niet naar school. En wij zijn gisteren teruggekomen. En we hebben een heleboel van deze schelpen meegekregen. We waren in een huisje in Schotland en er lagen een heleboel van deze schelpen in de tuin. En we hadden verteld tegen de eigenaar van dat huisje, dat was een visser geweest vroeger, maar nu niet meer. We hadden verteld dat we die schelpen heel mooi vonden. En toen zei hij van, nou, je mag ze wel meenemen. Dus we hebben een hele doos met precies deze schelpen meegekregen. En weet je waarom we deze zo mooi vonden? Omdat het een speciale schelp is. Herkennen jullie hem, deze vorm? Hoe noem je deze? De Jacobschelp, ja. En als je goed om je heen kijkt in deze kerk, dan zie je die schelp overal bijna. He, bijvoorbeeld daarachter, zie je dat in het houtsnijwerk van die banken. Dan zie je een beetje deze vorm. En nou, je moet naar de dienst maar eens even een rondje lopen, want voor de deur buiten ligt die bijvoorbeeld in een steen. En als je een beetje op afstand van de kerk gaat staan, dan zie je hem ook ergens. Weten jullie waar je hem ook nog kan zien? Moet je heel goed kijken. Helemaal bovenop de toren. Soms heb je natuurlijk een haantje of een kruis bovenop een toren. Maar bovenop deze kerk staat een schelp. Zo hangt die. Moet je maar heel goed kijken. Een windvaan in de vorm van een Jacobsschelp. Nou, waarom zou dat nou net de schelp zijn die bij deze kerk hoort? Het is de Jacobikerk, ja, de Sint-Jacobskerk zou je kunnen zeggen. En nou ja, dat is een heel lang verhaal. Maar er gaan dus mensen, die gaan op pelgrimstocht naar de plek waar ze denken dat van de heilige Jacobus nog een lichaam ligt. En die heilige Jacobus, die had altijd deze schelp bij zich. Dus als je op plaatjes kijkt waar hij op staat, dan draagt hij vaak deze schelp op zijn hoed en op zijn stok. Nou vertelde die meneer tegen ons dat die schelpen natuurlijk eigenlijk zo op elkaar zitten, hè? Als je ze diep uit de zee haalt, dan zitten die schelpen zo op elkaar. En nou, wat ik dus niet wist, en jullie misschien wel, dat weet ik niet, is, denk je dat die schelpen altijd dicht zitten als die onder water is? Wat denken jullie? Ik zie jou heel hard nee knikken. Je denkt het niet? Nee, kan eigenlijk niet, hè? Want hij moet natuurlijk ook, eten, het beestje wat hierin zit. En die meneer vertelde, hij moet ook zwemmen. En weet je hoe een Jacobsschelp zwemt? Gewoon net als een vogel, door zo heen en weer te bewegen. Interessant, hè? Ik denk, als je zou gaan duiken, dan zie je ze misschien wel, dat weet ik niet, maar zo stel ik me dat voor. Nou, waarom vertel ik dit nou? Natuurlijk omdat deze schelp een beetje bij deze kerk hoort. Maar ook omdat ik zat te denken en ik dacht, dat is eigenlijk wel een heel mooi beeld, hè? Want dat beestje wat hier in die schelp zit, die zit natuurlijk veilig tegen aanvallen van buiten, hè? Een heel hard schild om hem heen. Dus je bent veilig als je een schild hebt. Nou, daar gaat het in de kerk heel vaak over, hè? God is onze schild. Als we bij God zijn, dan zijn we veilig. Maar dat betekent niet dat je alleen maar zo hoeft te zitten. Stil op je plekje, veilig schuilen. Nee, je mag ook bewegen. Als je bij God veilig bent, dan stuurt hij je ook weer gewoon de wereld in. Maar je hebt wel een schild bij je. Nou, die twee dingen, die zitten eigenlijk allebei in het geloof. Aan de ene kant ben je veilig bij God. En aan de andere kant krijg je ook richting voor je leven. Nou, dat wilde ik met jullie delen vanochtend. En jullie mogen zo meteen dus naar je eigen kindernevendienst gaan. Maar eerst zingen we nog een lied uit de kinderkanon en dat is Psalm 150. Deze zomer willen we een aantal preken wijden aan de expositie die hier in het Noorderkoor van de Jacobikerk te zien is. Dat is een expositie met schilderijen van Heina Dokter, kunstenares uit Kampen. En het thema van die expositie is metamorfose, dus verandering zou je kunnen zeggen. Het gaat in feite over verandering in je ziel, in je binnenste. Hoe je van één mens een ander mens kunt worden, zou je kunnen zeggen. En al die schilderijen die geven één aspect van verandering weer. Steeds op basis van Bijbelteksten. En vanmorgen is de tekst genomen uit Psalm 46. Dus de verbeelding van deze tekst vind je op het schilderij. Ga hem kijken, zou ik zeggen, na de dienst of op een ander moment tijdens de open kerk. Of bekijk ook de andere schilderijen. De tekst is: wees rustig, word rustig en weet dat ik God ben. Wat gebeurt er als je dat ontdekt? Hoe transformeer je dan? Daar gaat het over in de preek. En we lezen Psalm 46 en we lezen ook een gedeelte uit Marcus, Marcus 4. De eerste lezing is uit Psalm 46. Psalm 46 in zijn geheel. En daarna zingen we het eerste vers van diezelfde psalm. Voor de koorleider van de Korachieten, op de wijs van de jonge vrouwen, een lied. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. En daarom vrezen wij niet. Al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee, laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier wijd vertakt verblijdt de stad van God. De heilige woning van de Allerhoogste, met God in haar midden, stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt en de aarde siddert. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heere heeft gedaan. Verbijsterend is wat Hij op de aarde verricht. Wereldwijd bandt Hij oorlogen uit. Bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij. Wagens verbrandt Hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken en verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Markus 4 vanaf vers 35. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij, Jezus, tegen hen, laten we het meer oversteken. En ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Maar er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? En toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. En hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? En ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch? Dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Woord van God, gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 46. In de verkondiging dus, die tekst van het schilderij, Psalm 46 vers 11, wees rustig, word rustig en weet dat ik God ben. In de nieuwe Bijbelvertaling dus zo vertaald, staak de strijd en erken dat ik God ben, verheven boven de volken en verheven boven de aarde. Na de verkondiging is er een muzikaal moment. En daarna zingen we Psalm 46, vers 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Wij waren in de afgelopen weken dus op vakantie in Engeland en Schotland. En we reden rond in de auto, helemaal tot in de noordelijke hooglanden. En daar wachtte ons een bijzondere verrassing. Dat was namelijk een klein dorpje met de naam Plockton. Wat was er zo verrassend aan die plek? Nou, daar waren bloemen en planten door het hele dorp heen. Waar je ook keek, zag er prachtig uit. Overal de mooiste soorten en de mooiste kleuren. En dat is op zich verrassend, want wie aan de Schotse hooglanden denkt, denkt misschien eerst vooral aan regen en mist. Nou, dat viel gelukkig wel mee. En anders aan heel veel gras met stenen en grote keien. Ruig landschap. Nou, wacht maar totdat je een keer in Plockton bent geweest. Want daar groeien zelfs palmbomen langs de weg. Lijkt wel alsof je ineens aan de Costa Brava bent beland. Hoe dat kan? Nou, dat kan omdat er een soort microklimaat is langs de hele westerse kust van Schotland, wat te maken heeft met een warme zeestroom, waardoor het daar gewoon iets warmer is dan eromheen. En daardoor kan er veel meer groeien dan je denkt. En zo vormt dat dorpje Plokton dus een soort lieflijke oase in een hele ruige omgeving. Het juweel van de hooglanden wordt het genoemd. Een aanrader dus, als je een keer de overtocht waagt. Maar waarom vertel ik dit verhaal? Nou, omdat ik in diezelfde vakantie natuurlijk aan het nadenken was over Psalm 46 en aan het mediteren over deze woorden van God, over die psalm die vanmorgen centraal staat in de dienst. En toen zag ik ineens dat in dat lied, in die psalm, bijna zo'nzelfde plek omschreven wordt. In vers 5 en 6. Een stad die anders is dan de rest. Een plek waar het veiliger is. Een stad van God die wordt verblijd door een rivier, wijd vertakt. Een stad die echt een juweel is. Want God zelf is in haar midden. Een plek van een totaal andere orde dan de wereld eromheen. En ja, naar zo'n plek kan je wel verlangen, toch? Op allerlei niveaus trouwens. Verlangen naar een plek om even helemaal los te zijn van alle reuring in je leven en in de wereld. Daarom gaan er ook zoveel mensen op uit in de zomer. Iemand vertrouwde me toe dat zij zich best een beetje schuldig voelde zelfs om op vakantie te gaan, rust te nemen. Want ja, er speelt zoveel in de wereld. Maar even die stilte opzoeken kan ongelooflijk heilzaam zijn. Niet om te vluchten, niet om weg te duiken, maar om weer op te laden, nieuwe richting te krijgen voor je leven, grond onder je voeten, nieuw perspectief op de dingen om je heen. Stil worden, rustig. Nou ja, Psalm 46 wijst dus de weg naar precies zo'n plek. En vanmorgen willen wij de richting volgen die dit lied ons wijst. Wat is er aan de hand in Psalm 46? Nou, heel wat. Er gebeurt van alles. Dat voel je wel aan, hè? Als je het leest en als je het zingt. Moet je horen, de aarde wankelt, de bergen storten in het diepst van de zee. De watervloed kolkt en kookt. En de golven doen zelfs de vaste bergen beven. En de bewoners van de aarde zijn in beweging. Volken roeren zich, rijken storten in elkaar. De aarde siddert en beeft. En de mensen op de aarde zijn volstrekt verbijsterd. Wat is hier aan de hand? Waar denkt de schrijver aan als hij deze beelden gebruikt? Ja, dat weten we niet zeker, maar wat je wel kunt zien is dat hier beelden gebruikt worden die ook wel door de profeten worden gebruikt in het Oude Testament. Bijna apocalyptische, onthullende beelden die aangeven dat er meer aan de hand is dan je misschien wel denkt. Bij de profeet Micha bijvoorbeeld. Kijk, zegt hij aan het begin van zijn boek, bergen smelten en dalen splijten uiteen als was voor het vuur. Hoe komt dat? Nou, zegt de profeet, omdat de Heere uit zijn verheven woning treedt en omdat hij neerdaalt naar de aarde en de hoogte van deze wereld betreedt. Je ziet dus heel veel bewegen. En wat is er aan de hand? We weten het niet precies, maar het heeft ook iets met God te maken. Zou het kunnen dat de dichter het daarover heeft, over de eindtijd? Ja, het zou zomaar kunnen. Jezus heeft het over tekenen van de tijd, tekenen die dicht bij de taal van deze psalm komen. Maar uit het geheel van deze psalm kun je ook wel opmaken dat die eindtijd niet iets is wat straks pas staat te gebeuren, maar die psalm speelt zich gewoon in het heden af. De dichter kijkt vooruit, om zich heen en terug. Met andere woorden, die strijd waar het over gaat, die is al begonnen. De psalm zegt dit: er is strijd gaande in de wereld. En het belangrijkste is, de schepper van die wereld blijft niet op afstand staan, maar is er helemaal bij betrokken. Psalm 46 gaat over een strijd die gaande is en God strijdt mee. Ik moest denken aan de Amerikaanse theologe Fleming Rutledge. Ze is inmiddels al 87 jaar oud en heeft een heel leven achter zich liggen en dus ook al heel veel gezien en geduid vanuit de theologie. Ze heeft heel veel geschreven. En in haar werk benadrukt zij steeds weer dat God inderdaad niet afwezig is in alles wat je ziet. Maar dat hij juist beslissend handelt in deze wereld. Ja, dat deed hij door zijn zoon te zenden. En door hem te laten sterven aan het kruis. En door hem op te wekken uit de dood. Vergis je niet in de strijd die dat gekost heeft. Fleming noemt het een kosmische strijd. Die niet alleen tussen mensen gestreden wordt, maar eerst en vooral tussen machten, machten van het kwaad en de levende God. En zegt ze, dat kruis op Golgotha, dat staat daarin centraal, maar het staat niet los van heel veel andere daden van bevrijding. Van Gods werk en Gods handelen doorheen de geschiedenis. Er gaan daden van bevrijding aan vooraf en er komen daden van bevrijding achteraan. Want als God zelf onze wereld binnenkomt, en dat belijden we toch in de kerk, dan kan het niet anders of je ziet er iets van. Dan kan het niet anders of het laat zijn sporen na als machten van het kwaad worden gebroken. Spannende gedachten wel, hè? Ook als je vandaag om je heen kijkt. Nou, de dichter van Psalm 46 weet er alles van. Hij ziet van alles schudden en beven. Dat zie je in vers 3 en 4. Maar hij ziet ook nog iets anders. Dat zie je in vers 9 en 10. Namelijk dit. Lijnen van Gods bevrijdende handelen door de geschiedenis heen. Ook dat. Heel nadrukkelijk, kom en zie, zegt hij, wat de Heere heeft gedaan. Het is gewoon verbijsterend. Wereldwijd bandt hij oorlogen uit. Bogen breekt hij en lansen verbrijzelt hij en wagens verbrandt hij in het vuur. Wat een belijdenis. En tegelijkertijd zie ik sommigen van jullie kijken. Wat is dit dan? Hoe dan? Vandaag in Oekraïne, we hebben gasten uit Oekraïne vanochtend in de kerk, in het Midden-Oosten. Waar heeft deze dichter het over? Wat heeft hij dan gezien? De bevrijding uit Egypte, de verlossing uit de ballingschap, kleinere tekenen van bevrijding in zijn persoonlijk leven. Vertel me meer. Ik wil dit ook ervaren. Kijk, het kan zomaar zijn dat je net als heel veel tijdgenoten een beetje murf geslagen bent door wat je allemaal ziet gebeuren in deze wereld. Ik ook. Want zeg nou zelf, het lijkt wel alsof het oorlogsgeweld alleen maar toeneemt. Overal is dreiging en terreur en onrecht en verdeeldheid en prijs je gelukkig dat je hier bent. En we worden werkelijk overspoeld met schokkende beelden van de honger in Gaza. Uitgemergelde gijzelaars opgesloten in tunnels. Haat, terreur, kapotgeschoten steden. En je denkt, wat voor machten zijn hier aan het werk? En waar is God in dit alles? Laat die vragen maar gewoon staan, maar lees er ook deze woorden bij. Deze woorden klinken er vanochtend tegenin. Kom en zie wat de Heere heeft gedaan. Bogen breekt hij en lansen verbrijzelt hij. Het lijkt bijna wel alsof die woorden van buitenaf in dit lied worden gelegd. Als een belijdenis en een herinnering. Een belofte. Vergeet dit niet, want dit is wie God is. En ook al denk je het soms niet te zien, de schepper van hemel en aarde vergist zich niet. Dat belijden we toch. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Ik denk eerlijk gezegd dat de dichter van deze psalm die onrust en die vragen best zou begrijpen. Sterker nog, juist in tijden van grote onrust en van diepe vragen was het deze psalm die voor gelovigen tot grote troost was. Wat bijzonder. Maarten Luther bijvoorbeeld, die regelmatig ontmoedigd was en depressief, maar op zulke momenten wendde hij zich tot zijn vriend Melanchthon en dan zei hij: kom op, Philip, laten we psalm 46 zingen. En dan zongen ze samen deze belijdenis. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. Niet omdat ze het begrepen, maar omdat ze het wilden leren leven van een geheim. En daarmee zijn we eigenlijk terechtgekomen bij de kern van het advies wat deze psalm geeft. En dat is eigenlijk dit. Wat gebeurt er als je gaat zingen? Dan stop je met vechten. En dat is nu ook precies de richting die deze psalm wijst. Kijk, gezien de context van deze psalm, de schuddende aarde en de kolkende zee, zou je verwachten dat er in dit lied een soort algehele mobilisatie zou klinken. Er is een kosmisch gevecht gaande, dus sta op en doe mee, grijp de wapens. Maar in deze psalm klinkt een heel andere stem. De psalm roept je niet op om te vechten, maar juist om de strijd te staken. Zo staat het er letterlijk in vers 10. Staak de strijd en erken dat ik God ben. En dat advies is trouwens ook de tekst die dus op dat schilderij van Heina Dokter geschreven staat. Net iets andere woorden. Word rustig en weet dat ik God ben. Wat zie je op dat schilderij? Nou, een bootje op een groot meer met aan de horizon donkere wolken die zich samenpakken. De lucht is dreigend, de storm komt eraan. Rood en geel en grijs en zwart. Alsof je het in de verte al hoort donderen. En wij zitten in die boot. En wat moeten we doen? Alle hens aan dek, met man en macht aan de bak. De leerlingen, ze maken Jezus wakker. Maar wat moeten ze doen? Nou, stil worden. Inderdaad, hem wakker maken, rustig raken, vol vertrouwen zijn op een ander. En ik dacht, dat klinkt ons misschien wel heel passief in de oren en wat oppervlakkig. Want er is zoveel gaande in de wereld en ik moet stil en rustig worden. Moet ik dan wegkruipen, kop in het zand? En tegelijkertijd de andere kant, het is waarschijnlijk moeilijker dan je denkt om werkelijk stil en rustig te worden en dat advies te volgen wat de schrift geeft. De strijd helemaal overlaten aan God. Dat is misschien juist wel een teken van kracht. Zeker in een tijd waarin zoveel gezegd wordt en iedereen zijn mening paraat heeft. En juist stil blijven als een teken van zwakte wordt gezien. De meningen buitelen over elkaar op de sociale media en op de straat. En de psalm stelt je een vraag voordat je gaat spreken. Heb je al gebeden? Echt gebeden? En doe je dat elke dag opnieuw? Durf je de wereld werkelijk los te laten? En niet alleen jezelf, maar ook de loop van de geschiedenis aan hem over te laten. Ik dacht erover na en ik dacht, wat maakt het nou mogelijk om die stap te maken? Ook voor mezelf. Want ik kan me nogal druk maken over heel veel dingen die spelen. Je kunt het eigenlijk alleen maar doen als je eerst echt voor de volle 100% belijdt dat God inderdaad verheven is boven alles wat hier op aarde speelt. En daar is geloof voor nodig. Elke keer opnieuw. Weet je wat me opviel toen ik Psalm 46 een paar keer las? Dat in dit lied de verheven God een aantal keer heel speciaal wordt aangeduid als de God van Jacob. En wie is Jacob in de Bijbel? Waar staat hij onbekend? Nou, precies om zijn gevecht. Zijn gevecht met alles en iedereen. Hij was een strijder. Hij had gevochten met Esau. Hij was strijdend ter wereld gekomen. Hij had gevochten met het lot. Hij had geprobeerd de wereld naar zijn hand te zetten, keer op keer. Maar het had van hem een angstig mens gemaakt. Totdat hij eindelijk bij de beek Jabok ook vocht met een engel. Met de eeuwige zelf. Zo kan het dus gaan dat je zelf strijd met God te leveren hebt. Met de eeuwige wil je niet vechten. Maar het gebeurt toch. En de eeuwige wil niet met jou vechten. Hij wil je lief hebben. En hij wil dat je bij hem komt. Niet om hem uit te dagen, maar om rust te zoeken. Maar dat geheim moest Jacob ontdekken door het gevecht heen. Maar ik denk wel dat het geheim is dat onder de schrift ligt. Het geheim van het evangelie. Het geheim dat Jacob had ontdekt. En andere bijbelschrijvers ook. En de leerlingen in dat bootje op het meer en zoveel na hen. Van Augustinus tot Luther en van gelovigen in Jeruzalem tot gelovigen in Utrecht. Door de tijd heen. En je denkt, wat zou er gebeuren als nog meer mensen dat zouden ontdekken? Wat de waarde is van het staken van de strijd. En wie ten diepste onze vaste burcht wil zijn. Nou ja, en die vraag, die brengt ons bij een laatste element uit deze psalm. Want het gaat inderdaad ook over een vaste burcht en over een veilige toevlucht waar je tot dat inzicht wordt gebracht. En hoe ziet die burcht er eigenlijk uit? Ik noemde het al even, dat kun je zien in vers 5 en 6 van deze psalm. En daar wordt die veilige plek, midden in een ruige wereld, heel duidelijk beschreven. Het is een stad, de stad van God. Want hij is in het midden. En de mensen die hem als schuilplaats hebben gevonden, mogen in die stad wonen. En hier niet alleen hun toevlucht vinden, maar ook opgeladen worden. Want het is de plek waar God werkt. Dat zie je aan een rivier die door de stad heen stroomt. En die rivier zorgt ervoor dat de bewoners verblijd worden. Terwijl toch alles om hen heen schudt en beeft. Wat een contrast, maar ook wat een belofte. Waar zou die rivier vandaan komen? Wie is er de bron van? God zelf natuurlijk. En als we de lange lijn van zijn handelen doortrekken, dan kom je natuurlijk ook bij Jezus Christus uit. Wie is de bron van het nieuwe leven? Jezus, onze Heer. En ik vind het wel mooi dat precies die beweging ook in dat schilderij van Heina Dokter wordt gemaakt. Daar wordt het in één oogopslag duidelijk, want we zagen het al even. Op dat schilderij zie je een bootje op het meer en in dat bootje de leerlingen. En aan de horizon die dreigende wolken van een naderend onheil. Maar wie staat er in het midden? Nou, dat is Jezus, met zijn armen wijd uitgestrekt. Hij ligt niet langer te slapen, maar ze hebben hem als het ware wakker gezongen. En het is alsof je hem iets hoort zeggen, wat hij ooit tegen zijn leerlingen zei. Zeker, jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En ook dit, wie in mij gelooft, zoals de schrift het zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En zo is het prachtig hoe die lange lijnen in dat ene schilderij bij elkaar komen. Want inderdaad, dat is toch wat we belijden in Jezus Christus. Komt alles uit Psalm 46 bij elkaar. Hij is de Immanuel, God met ons. Om hem heen vormt zich een stad van God in deze wereld. Hij zelf is de rivier die levend water geeft. En de kerk mag geloven dat in hem het koninkrijk van God baan breekt in deze wereld. Maar ook baan breken zal. En dat is in een wereld die ruig is. En waarin zoveel gebeurt. Wat zo aangrijpend is en ingrijpend en onbevattelijk. Onze enige hoop. Daarom willen we zo graag dicht bij hem zijn. Want als hij je aanraakt met zijn stille vrede en genade. En als hij zijn geest aan het werk laat in je leven. Dan kan het niet anders of je vindt nieuwe kracht en ook richting om door te gaan. Denk nog even aan die schelp. Het is echt niet alleen maar stilzitten en afwachten. Nee, je krijgt ook richting door de geest. Om het goede te doen en het goede te zeggen. En je gaat de dingen misschien wel steeds scherper zien. En je leert steeds ook weer bidden om ontferming. Wat is de roeping van de kerk in deze tijd? Nou, Psalm 46 wijst ons vanmorgen de weg naar een verrassende plek in een ruige wereld. Een juweel van je welste, zou je kunnen zeggen. De weg naar Christus. En wij zijn geroepen om stil te worden aan zijn voeten. Onze strijd te staken. En ons toe te vertrouwen aan het geheim van het evangelie. Belijden dat hij Heer is over hemel en aarde. Belijden tegen de klippen op. En ja, ook dat hij eens komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En om de dingen definitief recht te zetten. En tot aan die dag wil ik schuilen bij hem. De richting volgen die de geest mij wijst. En zeggen we tegen elkaar, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Een vaste burcht is onze God. En daarom vrezen wij niet. Amen. Laten we gaan staan en met elkaar ons geloof belijden. Met de woorden van het apostolicum en daarna zingen we Psalm 107, vers 1 en 4. En in ieder van u en jullie spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ik wil jullie vragen om opnieuw te gaan staan, want er is een bericht van overlijden. Afgelopen zondag overleed onze broeder Jan Schepping op de leeftijd van 90 jaar. Lange tijd was hij betrokken bij onze kerk, tot een jaar geleden een trouwe bezoeker van met name de middagdiensten. Vanwege zijn gezondheid woonde hij sinds enkele tijd in de Bijnkershoek. Gisteren is hij begraven bij zijn vrouw Nelly en dochter Wilma in Nieuwegein. Centraal stond Psalm 127, vers 1. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwers eraan. Laten we een moment stil worden om onze broeder te gedenken. Johannes schrijft in Openbaring 13. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Jullie mogen gaan zitten. Laten we samen danken en ook voorbeden doen voor elkaar, voor de kerk, voor de wereld. Laten we stil worden voor God. Heere onze God, we danken u voor de woorden die u van buitenaf in ons leven legt. Voor de woorden van deze psalm. Oude woorden, krachtige woorden, ook misschien wel wonderlijke woorden. Woorden waar we geen grip op hebben. Woorden die ook soms zo vervreemdend kunnen zijn. Woorden die ons aan het denken zetten. Woorden die ons verwarren. Maar ten diepste willen het toch ook vooral woorden zijn die ons grond onder de voeten willen geven in een wereld die beeft en beweegt. Wij danken u voor die belijdenis dat we ondanks alles niet hoeven te vrezen. Omdat u een schuilplaats wil zijn midden in de storm. Wij danken u voor dat evangelie en voor uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die we mogen belijden in de kerk. In wie die schuilplaats heel concreet en heel dichtbij kwam. Wij danken u dat hij de Immanuel is, de God met ons. En dat hij zelfs getuigde van de stromen van levend water die ons willen vullen en vervullen. Levend water dat hij geeft. En wij danken u voor de woorden die hij sprak. Dat hij de wereld overwonnen heeft. En dat kruis en opstanding garant mogen staan voor uw grote toekomst die komt. En we zeggen het in vrees en beven tegen de klippen op. Maar we bidden u, geef ons dat geloof. Steeds opnieuw en die hoop. Dat we mogen verlangen naar een toekomst waarin werkelijk recht zal worden gedaan. En de dingen ook zullen worden rechtgezet. En als we dat met elkaar belijden, dan denken we aan al die dingen die krom zijn. Dichtbij en ver weg. Wij denken aan plekken van oorlog en geweld, van eindeloze strijd. Van honger en uitzichtloosheid. Stil worden betekent niet dat we onze ogen sluiten en ervoor wegkijken. Maar stil worden betekent wel dat we het bij u neerleggen, omdat we het zelf niet goed weten. Het raakt ons diep, het leed en het onrecht. En we kunnen u alleen maar bidden dat uw harten omkeert. En dat er tegen alles in iets zichtbaar wordt van wie u bent, van het koningschap van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, van Hem waarvan we geloven dat toch elke knie zich ooit voor Hem buigen zal. En zo bidden wij u, geef vrede, geef bescherming aan onschuldige mensen die geraakt worden. Wees trouw aan uw belofte. Wees met uw kerk, wees met onze broeders en zusters op plekken waar het onmogelijk is om u te belijden. Wees met mensen in honger, plekken van oorlogsgeweld, mensen zonder hoop. We bidden het, Heer, ontferm u en geef recht en verzoening. We bidden voor ons eigen land, voor onze regering en voor alle mensen die verantwoordelijkheid dragen. Geef wijsheid, moed, oog voor de zwakken. We bidden u voor uw kerk wereldwijd en voor ons hier in de Jacobikerk. Help ons om trouw te zijn aan het evangelie, aan u en aan elkaar. En geef ons liefde voor de stad. En geef ons zicht op de plek waar u ons roept. Help ons om de dingen te zien die wij kunnen doen. Die dingen die in onze macht liggen. Die dingen die in onze macht liggen om te laten zien dat u Heer bent en dat u liefde geeft in ons hart voor de mensen om ons heen. Wij bidden u in het bijzonder voor de uitdagingen de komende week, voor alle nieuwe studenten die in Utrecht gaan beginnen, een generatie die opgroeit in een wereld vol dynamiek. We bidden u voor hen, voor de universiteiten, voor de studentenverenigingen, voor het werk onder studenten dat vanuit onze kerk plaatsvindt. Dat ze richting mogen vinden. We bidden u voor mensen die ziek zijn, voor wie rouw dragen, voor wie in eenzaamheid leven, voor wie lijden. Misschien ook wel lijden onder alles wat ze om zich heen zien gebeuren. Wees hen nabij, geef hen uw genade. We bidden voor elkaar en we denken aan de familie van onze broeder Jan Schepping. We danken u voor wie hij was en wat u in hem aan ons gegeven hebt. Voor zijn betrokkenheid op de wereld en op de kerk. Wilt u rust geven en troost aan iedereen die geraakt is door zijn overlijden, in het bijzonder aan zijn kinderen en kleinkinderen. Wees bij hen in deze periode van terugblikken en rouwen. We danken u met onze Oekraïense zuster Lyudmila, dat haar kinderen en kleinkinderen in deze dagen bij haar op bezoek zijn. En we bidden u voor hen, in het bijzonder ook voor Maxime en Julia, als ze weer teruggaan samen met hun kinderen naar Oekraïne. We bidden u zegen hen daar, ook in hun bediening, in de kerk. Wilt u hen tot zegen maken voor de mensen om hen heen. We bidden u voor Rinder en Ingrid die vrijdag hopen te trouwen. Wilt u bij hen zijn, hen zegenen en een fijne en vreugdevolle dag geven. Zegen hen ook in hun leven samen, de toekomst die ze mogen opbouwen. Wilt u zelf hun gids zijn. We bidden u voor degene die vanmorgen de bloemen ontvangen als groet van de gemeente. We denken aan mevrouw Blok Beukers en aan Ridine Cornelia. Wees met hen, elk in hun eigen situatie, dat u bij hen zijn en hen zegenen. Zo worden we stil en willen we in die stilte ook ons persoonlijk gebed aan u voorleggen. En samen bidden wij de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Onze schulden. Wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, mijn naam is Roberto Postma en namens de diaconie wil ik graag de collecten toelichten. De eerste collecte is voor Arosha. Deze collecte is onderdeel van een reeks collecten die de tieners hebben aangedragen aan de hand van de werken der barmhartigheid. Het thema van deze keer is de zorg voor de schepping. Arosha is een wereldwijde beweging die christenen vanuit hun geloof... Van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland is Arosha actief sinds 2003 en zij zetten zich in voor natuurbehoud. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. Dat is een aanvulling op de actiekerkbalans bedoeld voor de opbouw van de wijkgemeente. De zendingscollecte is dit kwartaal voor het werk van Wilbert en Rima van Sane in Libanon. Wilbert is uitgezonden door de GCB en Kerk in Actie en werkt er als theologisch docent en als studentenpastor. Hij is verbonden aan de Near East School of Theology die predikanten opleidt en die ook bijscholing geeft aan voorgangers. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat wil zeggen via de kerkapp, via de instructies die u vindt op de liturgie of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
Ons slotlied is de berijming van Maarten Luther van dezezelfde psalm, psalm 46. Een vaste burcht is onze God. Dat lied zingen we als slotzang. Hartelijk welkom naar de dienst voor koffie, thee of limonade voor de kinderen. Achter in de kerk hier vooraan is de expositie van Heina Dokter en het andere koor, het Zuiderkoor. Is ruimte voor stil gebed of er zijn ook mensen die met je willen bidden, als je dat zou willen. En daar gaan we ook zingen over een kwartiertje ongeveer. Hartelijk welkom ook daar. Ga van hier deze zondag in vreugde en in vrede die God je geeft. En draag de zegen van Hem met je mee. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest zij en blijven met jullie allen. Amen.